Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen met elkaar uit Psalm 115. En daarvan het 6e en 7e vers. Psalm 115, vers 6. Vertrouwt gij op God, gij allen die hem vreest. Hij is altoos een schild en hulp geweest. En het 7e, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. 6 en 7 van Psalm 115. Schriftlezing voor deze middag is genomen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. We lezen daaruit het tweede hoofdstuk, de versen 41 tot en met 52. Lucas 2, vers 41 tot en met 52. Daarna zingen we in antwoord daarop uit de berijming van de 10 geboden, het zesde vers. Gij zult uw ouders nederig eren, opdat uw God die eeuwig leeft, uw dagen gunstig moge vermeren in het land dat zijn hand u geeft. En vervolgens doen wij belijdenis des geloofs met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, met de woorden van de 12 artikelen. Lucas 2, vers 41 tot en met 52 is de schriftlezing. Daarna zingen wij de berijming van de 10 geboden, het zesde vers, en doen vervolgens belijdenis des geloofs.
En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaar oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte des feestdags, en de dagen al daar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem. En Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dagreis en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En als ze hem niet vonden, keerden zij weder naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden, ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En als zij hem ziende, werden zij verslagen. En zijn moeder zeide tot hem: Kind, waarom hebt gij zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen: Wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Ieder van u spreker met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan luisteren naar het onderwijs vanuit de Heidelbergse catechismus. Opnieuw luisteren naar zondag 39, waar de vraag gesteld wordt: wat wil God in het vijfde gebod? Dat vijfde gebod dat luidt: eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het antwoord luidt in vraag 104, dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen en mij hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren. Willen wij samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over onze samenkomst. En wij denken in de voorbeden aan de familie Blaak. Er is vanochtend de moeder van broeder Kees Blaak overleden in Salem. We willen aan hen gedenken. Zoeken wij Gods aangezicht. Heere God van hemel en van aarde, u die zichzelf geopenbaard hebt in de oude tijden aan de patriarchen, aan de oudvaders, Abraham, Isaac en Jacob, aan de profeten, aan de psalmdichters, de apostelen, en die door uw voorzienigheid dat woord hebt laten opschrijven en ook hier in onze lage landen bij de zee hebt gebracht, waardoor wij uw woord mogen hebben. En als wij daar vanmiddag samen in gaan lezen en over gaan nadenken, dat het ons dan toch duidelijk mag zijn dat gij gesproken hebt. Dat dit ook een van uw woorden is. Want de heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken en geschreven. En als we dan deze middag bepaald worden bij een van uw geboden, het vijfde gebod uit de 10 geboden, en als dat nog altijd zwart op wit voor ons ligt, en als dat ook middels onze belijdenis door de kerk der eeuwen in de uitleg aan ons is overgeleverd, Heere, geef ons daaronder te buigen. Want u hebt in uw woord allerlei praktische aanwijzingen gegeven hoe gij wilt dat wij naar dit gebod zullen horen en hoe wij daaraan gehoorzaam zijn en hoe we dat hebben in te vullen. En dan bidden wij u, Heere, geef dat wij het dan ook als uw woord mogen ontvangen. Want u belieft het om ons door de hand ook van onze ouders te regeren. En Heere, daar moeten we toch elke keer weer bij bepaald worden. Dat u regeert. Maar dat u daar middelen voor gebruikt. En dat als wij ons verzetten tegen die middelen, als we ongehoorzaam zijn aan onze ouders, dat daarin ongehoorzaamheid jegens u openbaar komt. Wilt u daarom geven, Heere, dat als we deze middag daarnaar luisteren, ook aan de hand van het gedeelte uit het evangelie wat we gelezen hebben, waarin u, Heere Jezus Christus, uzelf hebt laten beschrijven als een volstrekt en volmaakt gehoorzaam kind, die zijn ouders gehoorzaam was. Nooit was er één verkeerde gedachte ten opzichte van uw ouders. Altijd bent u gehoorzaam geweest. En dat niet alleen als een ogendienaar, maar met de volstrekte vrijwilligheid en gehoorzaamheid van het hart. En Heren, wat hebben wij dan nodig? De vrezen des Heren. Wat hebben wij dan nodig? Datgene wat ons vanochtend is verkondigd. Dat wij onszelf leren kennen als goddelozen. Als mensen die krachteloos zijn tegen de invloeden van de zonde en van de wereld en van ons eigen boze hart, van de duivel. En dat we daarom gaan leren, Heren, dat wij de dood van de Heer Jezus Christus nodig hebben tot verzoening van onze schuld, tot betaling van wat wij u schuldig zijn, maar ook zijn leven en zijn lijden tot bedekking van ons zo zwarte leven, dat ook in dat opzicht misvormd is door 1000 zonden. En heren, dan bidden wij u of dat u ons in de prediking van uw woord wilt voorgaan en dat wij in strenge gehoorzaamheid aan dat woord en aan de teksten, zoals u die ons hebt overgeleverd, ook deze zondag van de catechismus met elkaar gaan overdenken. En heren, dan kan het zomaar zijn dat er vanmiddag mensen met schuld in de kerk zitten. Als er de zonde van de jonkheid is, ook in dit opzicht, de ongehoorzaamheid aan onze ouders, en dat we heel goed weten dat onze ouders, onze vader, onze moeder verdriet hebben aangedaan. En dat we bij het ouder worden, zeker ook als ze er niet meer zijn, wel eens met schaamte terugdenken wie wij zijn geweest toen we jong waren. Heren, dan hebben wij toch nodig dat ook daarin vergeving wordt ontvangen. En laat het voor een ieder die nog ouders mag hebben ook een aansporing zijn om die ouders gehoorzaam te leren zijn in de Here, zoals de apostel Paulus dat zegt. Dat wij ze op die wijze rechte liefde, eer en trouw bewijzen. Heren, dan hebben wij nodig dat u in onze harten werkt. En dat we leerling mogen worden van de grote profeet en leraar, die ons ook in dat opzicht het niet alleen verkondigd heeft, maar het ook ons heeft voorgedaan. Hoe wij onze ouders hebben te eren en te vrezen. Wilt u ons zo nabij zijn, heren, in het spreken, in het luisteren. En mag het dan ook zo gelden, heren, dat als wij ouders mogen hebben of als we ouders hadden die in de vrezen van uw naam mochten leven of een van beiden, die een diepe indruk op ons gemaakt heeft, dat wij hun geloof mogen navolgen, aanschouwende de uitkomst van hun wandel. En wij bidden u, heren, geef dat ook de gedachtenis van onze ouders in overeenstemming met dit gebod mag zijn, ook als zij niet meer zijn. Hem mogen eren, hem mogen hoog houden. Heren, zou u dan ook hen willen gedenken die ook op dit moment terugdenken aan ouders, aan vader, moeder, uit wie we zijn voortgekomen, maar dat een van beiden of allebei er niet meer is. Onze familie Blaak, onze broeder Blaak, moesten deze ochtend meemaken dat zijn oude moeder het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen. En ook al heeft ze een hoge leeftijd mogen bereiken, van bijna 100 jaar, 97 is ze geworden, maar het wordt weer gevoeld dat we geen leeftijd kwijtraken en geen leeftijd gaan begraven, maar die ene persoon in ons leven die wij moeder mogen noemen en die ons vanuit de vroegste jaren heeft verzorgd met de liefde van het hart en die ons daarvoor heeft gedragen onder haar hart. Heren, wilt u ook daarin troosten? En dan hebt u, heren, toch willen spreken en willen troosten ook in het leven van deze oude moeder, die er toch blijk van mocht geven dat ze u, de Heren, mocht vrezen en kennen. En dat er nu die hoop mag zijn die over mag blijven voor mensen die door het geloof in u, de Heer Jezus Christus, verbonden waren. Heren, dat het dan ook zo in de familie mag worden beleefd. En dat ze wel treuren, maar niet als degene die geen hoop hebben. Sterk hen ook deze dag en de komende dagen van rouw en van verdriet, van gemis, van voorbereiding ook op de dag van de begrafenis. Wilt u ook dan, heren, spreken en de roepstem heiligen aan het hart? Kon het zijn dat er goed van u gesproken mag worden, heren, ook tot het nageslacht? Dat toch ook diezelfde genade nodig heeft, niet alleen om door het leven heen te kunnen, maar ook om straks te sterven. En heren, als we dan het nageslacht zo noemen, dan bidden we u ook voor alle jongeren in de gemeente. We bidden u, heren, voor al het werk dat in uw koninkrijk mag worden gedaan, ook ten opzichte van de jongeren. We bidden u, heren, voor alle jongeren die examens hebben afgelegd en ook deze week de uitslag hebben gekregen. Er zijn er die verblijd werden door een positieve uitslag, die geslaagd zijn voor het examen. We danken u, Heren, voor de kracht die gij ze gegeven hebt, voor het verstand en dat u hun werk hebt willen zegenen. Wilt u hen nabij zijn, ook als er of een vervolgstudie wordt gedaan of als er een baan gezocht gaat worden, wilt u ook hen daarin alles schenken wat ze nodig hebben. Heren, laat al het werk ook te midden van onze jongeren in de gemeente door u gezegend mogen worden. We danken u, Heren, dat onze broeder Eddie van Gelder gisteren mocht gedenken, dat hij 20 jaar als leider van de jeugdvereniging werkzaam mocht zijn. En nu er gisteren ook velen van oud-verenigingsleden aanwezig waren om dat met hem te gedenken, dan danken wij u, Heren, voor de kracht en voor alles wat hij in al die jaren heeft mogen betekenen. En geef, Heren, dat hij er ook zelf de vruchten van mag ontvangen, wat hij anderen heeft voorgehouden, dat het ook voor zijn eigen hart en leven gezegend mag zijn. Wilt u, Heren, aan alle leiders van de verenigingen gedenken die hun tijd en hun gaven besteden aan de geestelijke zorg ook voor onze jongeren en onze kinderen. Heren, laat het ook in dat opzicht door u mogen worden gebruikt om uw koninkrijk uit te breiden, om dat te bouwen en om dat te bewaren. Wij bidden u, Heren, ook voor het andere werk in uw koninkrijk, met name ook in onze kerken, dat deze week in de generale synode zal aanvangen. Als er donderdag de bidstond is en vrijdag de eerste vergadering, wilt u in ieder die daartoe als afgevaardigd ook helpen en ondersteunen, met wijsheid versieren vanuit het beginsel van de vrezen van uw naam. En dat er ook daarin niet anders dan uw woord de leidraad mag zijn en de norm bij alle besluiten die er genomen gaan worden, bij alle deliberaties die er zijn, bij alle vergaderingen. Heren, wilt u toch wonderen werken? En dan wonder is toch altijd iets, Heren, dat niet verwacht wordt, dat nog minder gewerkt kan worden, maar wat u tegen alle verwachtingen in wil doen. En Heren, dan weet u wat er aan de hand is in de kerk. En dan weet u van de grote zorgen. Dan weet u van de verschillen, van de breuken die er gekomen zijn. Heren, ontfermt u zich over het geheel van onze kerk. En dan wilt u zelf de weg wijzen die wij hebben te gaan in strikte gebondenheid aan uw woord, aan onze belijdenis, aan de kerkorde die daaruit is ontvangen en de besluiten die de synodes hiervoor ook hebben gemaakt. En wilt u alles wat niet in overeenstemming is met dat woord en die belijdenis en die kerkorde toch vermanen. En geeft u daarin ook wijsheid aan de synode om daar zo mee om te gaan dat het uw goedkeuring kan verdragen. Want, Heren, u zegt het toch ook in relatie tot de opvoeding, maar ook in relatie tot onze verantwoordelijkheden als gezaghebbenden. Wie de roede spaart, die haat zijn zoon. Heren, dat die roede dan niet gespaard zal worden, niet in de opvoeding, maar ook niet in het kerkelijke leven, opdat de tucht geoefend mag worden, opdat zo de heiligheid van uw kerk, zoveel als wij kunnen, bewaard mag worden. Heren, wilt u ons zo nabij zijn? Gedenk aan uw koninkrijk. Gedenk aan uw verbond. Gedenk aan uw volk. En zegent u ons zo samen. Ook bidden wij u voor onze overheden die gij over ons gesteld hebt, door wiens hand het u belieft ons te regeren. Ook als er vergevorderde pogingen zijn om tot een nieuw kabinet te komen, wilt u ook daarin alles geven wat nodig is, wat ons land en volk niet kan missen. En dat is bovenal toch uw woord. Laat het ook daar, Heren, gehoord mogen worden. En niet alleen gehoord, maar toch ook geëerbiedigd. Ook daarin hebben wij wonderen nodig, Heren, die gij werkt tegen alle verwachtingen, tegen alle ontwikkelingen in. Maar laat u zien, Heren, dat u God bent, dat u heerst en dat u regeert. En dat gij uw almacht zult tonen. Zie zo op ons in uw genade, Heren, en hoor onze gebeden in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 34, de versen 6, 7 en 8. 34 vers 6 komt, kinderen, hoort naar mij. Neemt mijn getrouwe raad in acht. Het zevende houdt dan uw tong in toom. En het achtste, God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. 6, 7 en 8 van Psalm 34, terwijl u ondertussen gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. de prediking zingen we uit Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena. Dat is het derde van Psalm 25, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongeren en ouderen. We hebben vorige keer een begin gemaakt met de overdenking van zondag 39, waar de catechismus het vijfde gebod behandelt. En daarin hebben wij allereerst ons uitgangspunt genomen in wat dit gebod betekent voor de ouders. Het staat er wel niet zo letterlijk in de catechismus wat dit betekent voor ouders, maar het is toch wel helemaal schriftuurlijk om voordat wij het over de goede leer en de goede straf van de ouders hebben, dat wij wel weten wat die goede leer en die straf dan ook is. Willen kinderen kunnen gehoorzamen en hun ouders kunnen eren en liefde en trouw kunnen bewijzen, dan moeten zij wel een voorbeeld hebben gekregen. Dan moeten zij in de woorden van de catechismus weten wat die goede leer en die goede straf is. En dat hebben ze ook in het leven van de ouders moeten kunnen zien. Die hebben daarin hun moeten voorleven. Want als dat leven in tegenspraak is met de Heilige Schriften, ook in dit opzicht, dan kunnen dure woorden en bedreigingen loos en leeg zijn. Verwekt uw kinderen niet tot toren, zo zegt Paulus tegen de ouders, opdat ze niet moedeloos worden. Wel nu, dat hebben wij vorige keer overdacht. En als dan die uitgangspunten dan min of meer duidelijk zijn, dat er zeker ook plichten voor de ouders liggen in dit vijfde gebod, allereerst zelfs. Maar dan gaan we nu kijken wat dat dan voor die kinderen betekent. Welke plichten liggen er voor de kinderen vanuit onze catechismus en vanuit de schrift waarop dan de catechismus gegrond is? En dan zal het wel in iets andere preek worden dan deze ochtend, gemeente. Er staan allerlei concrete aanwijzingen in die net zo goed horen tot de raad van God, waarvan hij wil dat ze verkondigd worden, ook in de praktische lijnen en aanwijzingen die aangaande de opvoeding van de kinderen zo ons worden voorgehouden. We gaan nu samen nadenken over het vijfde gebod en de gehoorzaamheid van de kinderen. Eer uw vader en uw moeder, zo zegt de Heer in dat vijfde gebod. We letten op de plicht van de kinderen. En ten tweede de belofte voor de kinderen. Want zo zegt Paulus in Efeze 6, dit is het eerste gebod met een belofte. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Dat is een belofte. Dus het vijfde gebod, we letten op de plichten van de kinderen en we letten ten tweede op de belofte voor de kinderen. Wat betekent dat nu concreet? Eert uw vader en uw moeder. Antwoord 104, die zegt dan dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, maar dat hoop ik een volgende keer met u te overdenken, dat ik mijn vader en mijn moeder alle eer, liefde en trouw bewijzen. Dat is het eerste wat de catechismus op grond van het woord ons voorhoudt. Op grond ook van Efeze 6, wat we vorige keer als schriftlezing hebben genomen, waar Paulus zegt: gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. En zo staat het dan ook in dat vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder. En wat is dat dan? Dat je je ouders moet eren. Wat wil dat woord zeggen? Eren. Nou, als we vanuit het Hebreeuws dat woord lezen, dan zitten daar verschillende betekenissen aan, verschillende klanken in. Iemand eren, dat wil zoveel zeggen in dat woord, dan geef je iemand het juiste gewicht. Je respecteert iemand, je erkent de plaats die hij of zij heeft. Iemand zijn gewicht toekennen. Het is van gewicht wat hij of zij tegen je zegt. Nou, dit is het gewicht dat God aan vader en moeder geeft. Hij regeert ons door hun hand. En als je je ouders eert, dan erken je dat. Dan accepteer je dat zij over je gesteld zijn en dat zij namens God je leven regeren. God heeft hen dus die plaats gegeven. Dat is de waarde, dat is het gewicht dat ouders in ons leven dienen te hebben. Dan moeten we hen respecteren in de taak die ze hebben gekregen, in de verantwoordelijkheid die ze ook dragen voor ons, dat ze door de Heer met een bepaalde waardigheid zijn bekleed, die ons respect vraagt. Allereerst om de plaats dus die God hen heeft gegeven. En daarom, als wij die ouders niet eren, als wij onze ouders ongehoorzaam zijn, en dan gaat het dus om die dingen die naar Gods woord zijn. Het hoeft geen uitleg, gemeente, dat als onze vader of onze moeder ons dingen voorhouden, ons dingen verplichten die tegen het woord ingaan, dan mogen we hen niet eens gehoorzamen. Maar als hun opvoeding, hun regels in overeenstemming zijn met de schriften, als we daar dan tegenin gaan, als we dat ongehoorzaam zijn, als we dat niet waarderen en niet respecteren, dan gaan we niet alleen tegen onze ouders in, maar dan gaan we ook en vooral tegen God in. Ongehoorzaamheid aan ouders, dat is ten diepste opstand tegen God zelf. Eer uw, en dan staat er vader en moeder, er staat dan niet eer uw ouders. Dat had er natuurlijk ook kunnen staan, dat wordt ook natuurlijk wel bedoeld. Maar het staat er toch niet voor niks zo. Eer uw vader en uw moeder. Ze worden allebei genoemd, ze worden ook allebei apart genoemd. Omdat die vader dezelfde positie heeft als de moeder. En omdat de moeder op gelijke hoogte staat als die vader. In Leviticus 19, waar ook zo'n soort gebod wordt genoemd, daar wordt die moeder zelfs allereerst genoemd. Dus de moeder heeft eenzelfde positie, heeft eenzelfde plaats als de vader. Ze hebben allebei evenveel recht op de gehoorzaamheid van hun kinderen. En dat is niet helemaal overbodig, gemeente, om dat te onderstrepen. Misschien wel voor sommige jongeren die denken dat ze meer kunnen zeggen, mogen zeggen tegen moeder dan tegen vader. En die toch wel iets meer respect hebben voor vader als voor moeder. Maar dat is dus niet naar de schriften. Vader en moeder, moeder en vader, ze staan op gelijke hoogte. Ze dienen allebei met evenveel eer en respect behandeld te worden, gehoorzaamd te worden. Eer uw vader en uw moeder, dus tot wie komt dit gebod? Nou, dat is natuurlijk een open deur tot een ieder die een vader en een moeder heeft of heeft gehad. En dat zijn wij dus allemaal. Wij hebben te maken met dit gebod zolang wij ouders hebben, ook al leven we al lang niet meer in het vaderlijke en moederlijke huis, ook al zijn onze ouders er misschien al niet meer, maar we hebben ze levenslang te eren, te respecteren. En als we dan even concreet gaan nadenken vanuit de schriften wat dat dan inhoudt, als we het proberen met voorbeelden te verduidelijken, wat vraagt de Heer dan van ons? Waarbij moeten we dan aan denken? Eer uw vader en uw moeder. Nou, dan gaat het dus allereerst om onze innerlijke gezindheid. Hoe wij vanuit ons innerlijk onze ouders beschouwen. Dat heeft vooral met dat woordje eren te maken. Hoe kijken wij er innerlijk tegenaan? Respect dat je voor ze hebt. Dat zal dan ook in de manier waarop je met ze omgaat duidelijk worden. Je ziet het bijvoorbeeld als iemand bij koning Salomo. Toen zijn moeder, Bathseba, op een dag bij hem kwam om hem om raad te vragen, toen eerde hij haar. En dat deed hij door een stoel te laten halen die hij aan zijn rechterhand naast zijn troon liet neerzetten en daar mocht zij op gaan zitten. Hij liet haar niet staan voor zijn troon. Hij liet haar nog minder knielen zoals andere mensen dat moesten doen. Nee, ze mocht aan zijn rechterhand gaan zitten, een ereplaats. Hij eerde haar als zijn moeder. En Salomo zal heus wel geweten hebben hoe zijn moeder de vrouw is geworden van zijn vader David. Dat heeft deze koning geweten. Van dat overspel. En alles wat daarmee samenhing. Maar hij heeft nooit met minachting op zijn moeder neergekeken. Nee, hij eerde haar, hij respecteerde haar, hij gaf haar de ereplaats aan zijn rechterhand. Dus dat is de innerlijke houding. En uit die innerlijke houding van respect, van eerbied, dat je hen het gewicht toekent, hun de plaats gunt en geeft die God hen gegeven heeft, volgt dan ook dat je hen gehoorzaam bent. Eert uw vader en uw moeder, dat is ook dat je luistert naar ze. En dat geldt natuurlijk allereerst voor die kinderen en die jongeren die nog thuis wonen. Die hebben zeker naar de woorden van vader en van moeder te luisteren. Want wie bepaalt nou de regels in huis? Wie bepaalt er hoe laat de kinderen thuis mogen komen? Wie bepaalt er wat er bekeken mag worden en wat niet? Wat er gelezen mag worden en wat niet? Wie bepaalt er hoe je je gedraagt, hoe er gesproken wordt? Dat zijn toch geen zaken die de kinderen zelf mogen uitmaken. Als ze nog thuis wonen, dan zijn er de huisregels. En daar hebben de kinderen zich aan te houden. Eer uw vader en uw moeder. Daar staan de spreuken bijvoorbeeld vol van. Want de plichten die de kinderen hebben ten opzichte van hun ouders, om de tucht van die ouders gehoorzaam te zijn. De tucht. Daar hoort ook die straf bij. Dat als je een keer wel ongehoorzaam bent geweest, en je vader of je moeder die leggen je een straf op. Dat je je mobiel moet inleveren voor een poosje. Of dat je op een bepaalde manier thuis moet blijven. Of andere dingen moet doen. Herstellen wat je kapot hebt gemaakt enzovoort. Dan heb je dat te respecteren. Veracht de leer van uw moeder niet, zegt ook Salomo in de spreuken. Nou, dat geldt allereerst dus. En ook allermeest voor de kinderen die nog thuis wonen. Voor de jongeren die opgroeien in het gezin en waar vader en moeder dan overgesteld zijn namens God. Maar dit gebod dat houdt niet op het moment dat ouders, dat oudere kinderen het huis gaan verlaten. En bijvoorbeeld voor studie op zichzelf gaan wonen of dat ze gaan trouwen. Als je op eigen benen komt te staan, dan is het niet zo dat je denkt, nou kan ik de straf en nou kan ik de leer van mijn ouders naast mij neerleggen. Nee, ook daarin zegt de schrift dat we onze vader en onze moeder niet mogen verachten, ook niet als ze oud geworden zijn. Wil dat dan zeggen dat ouders zich maar moeten blijven bemoeien met hun kinderen die het huis uit zijn gegaan. Dat grootouders zich moeten blijven bemoeien met de opvoeding van de kleinkinderen en daar allerlei opmerkingen over mogen maken. Nee, dat laat de Bijbel ook wel zien dat dat ook niet de bedoeling is. Er staat toch heel duidelijk ook al in Genesis dat de man zijn vader en zijn moeder zal verlaten. En zijn vrouw zal aanhangen. En deze beiden zullen tot één vlees zijn. En dan is het niet bijbels dat grootouders, dat een opa of een oma, een hele dikke vinger in de pap blijven houden over allerlei bijzaken. Dan hebben ouders en grootouders toch ook wel een stap en soms twee stappen of nog wel meer stappen terug te doen. Dat zal voor de een misschien wat ingewikkelder zijn dan voor de ander. Maar al is het dan in dat opzicht zo dat er wat meer afstand komt en dat grootouders zich niet zo streng mee moeten bemoeien en niet in allerlei concrete zaken allerlei regels moeten voorschrijven. Maar toch die innerlijke houding die moet ook blijven bestaan. Van die kinderen die dan op zichzelf al wonen, die zelf al een gezin hebben, maar die ook nog een vader of een moeder of beide hebben. Het blijven je ouders. En je hebt ze te respecteren, je hebt ze te eren. Veracht de tucht van uw moeder niet, ook niet als ze oud geworden is. En als het dan gaat om dat gehoorzaam zijn van kinderen aan ouders, gemeente, dan onderstreept de apostel Paulus dat dat ook weer een vrucht moet zijn van de vreze des Heren. Dat het niet een zaak is van humanitaire liefde, van sociale verbondenheid aan degene die je lief en dierbaar zijn. Dat zit er natuurlijk ook wel in. Maar als Paulus zegt in Efeze 6, zijt uw ouders gehoorzaam, dan staat er geen punt. Maar dan zegt hij daarachter, in de Heere. Dus in de verbondenheid door het waarachtige geloof aan de Heer Jezus Christus. Als vrucht van de wedergeboorte, als vrucht van het geloof, als vrucht van de waarachtige bekering. Als we geleerd hebben, en dan verwijs ik maar even naar de preek van vanochtend, dat Christus te zijner tijd, toen wij nog krachteloos waren, voor de goddelozen is gestorven. Als dat in beginsel zo is gegaan zoals dat vanochtend is beschreven en is gepredikt. Als we zo op onze plaats zijn gekomen in de verwondering over die opzoekende zondagsliefde die uitgaat naar verloren mensenkinderen. Als we de liefde van Christus uitgestort hebben gekregen in het hart. Toen staat het ook in Romeinen 5. De liefde van Christus, toegepast door de Heilige Geest in het hart. Dan zegt de Heer Jezus ook met betrekking tot dit gebod. Indien gij mij lief hebt, houd mijn geboden. Ook dit vijfde gebod. En dat zal dan geen juk zijn, dat zal dan geen opgave zijn, maar dat zal het verlangen worden van het hart. Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? En dan kan het inderdaad wel eens ingewikkeld zijn als er een oude vader of een oude moeder is die, zoals altijd al geweest, misschien een heel dominant karakter heeft. En die ook in de ouderdom nog zich bemoeit met van alles en nog wat. Dan kan dat best een hoop zelfverloochening met zich meebrengen. Dan kan dat verdriet ook met zich meebrengen. Maar dan zal er toch de wil zijn. Dan zal er toch de vraag zijn aan de Heere. Heere, geeft u mij een hart om mijn ouders, om mijn vader en mijn moeder ook in dat opzicht met geduld te mogen bejegenen. Met hun zwakheden en hun gebreken geduld hebben, zo staat er hier ook in de catechismus. Zijt uw ouders gehoorzaam. Eer uw vader en uw moeder. En gemeente, dan hebben wij in de schriften toch ook een heel duidelijk voorbeeld in wie de Heer Jezus Christus is geweest. hebben het gedeelte gelezen uit Lucas 2. Een van de weinige gedeelten in de Bijbel die ons vertellen over wie de Heer Jezus was, hoe hij geleefd heeft, voordat hij op ongeveer 30-jarige leeftijd in de openbaarheid kwam. En hij zijn wonderen en zijn prediking ging vertonen. Op weg ook naar het kruis van Golgotha, naar de opstanding en naar de hemelvaart toe. Er zijn zomaar een aantal geschiedenissen, een aantal woorden bekend van wie de Heer Jezus was als kind. En daar hoort ook deze geschiedenis bij, waarin wij ook met betrekking tot dit gebod een heel duidelijk voorbeeld krijgen wat het betekent om je ouders te eren. Om ze gehoorzaam te zijn. 12-jarige Jezus, ook al midden in zijn puberteit, want ook dat heeft de Heer Jezus als waarachtig mens meegemaakt, waarin er ook in zijn lichaam van alles ging veranderen, waarin er toch wel eens meer wat gaat broeden als het gaat ook om de opstand tegen ouders en tegen allen die over je gezet zijn, en dat je als puber wel eens wil weten hoe vast dat alles staat, en dat je overal aan gaat schudden en tegenaan gaat schoppen. En dat je het niet altijd eens bent met je ouders. En dat je je eigen mening begint te vormen. Nou, de Heer Jezus heeft ook in de puberteit geleefd. En toen was hij 12 jaar en toen ging hij mee naar dat feest in de tempel. En zijn ouders waren hem kwijt. En pas toen ze bij de oversteekplaats kwamen, daar bij Jericho, toen realiseerden ze zich dat Jezus niet bij de vrienden liep en bij de bekenden. En met grote zorg keerden Maria en Jozef terug naar de tempel toe, en ze hebben onderweg gekeken en overal navraag gedaan, en pas na 3 dagen vonden ze. En dan weten we hoe Maria gereageerd heeft. Kind, waarom hebt ge ons zo gedaan? Uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En daarin zie je dat ook Maria een heel gewone vrouw was. Hier was ze echt heel onredelijk. Want had ze zichzelf niet te verwijten dat ze haar 12-jarige kind, want dat was ze toch ook nog maar, zoveel dagen kwijt was geweest? Dat ze er maar vanuit ging dat hij meegegaan was en dat ze niet goed opgelet heeft. En pas na tientallen kilometers erachter kwam dat de Heer Jezus er niet bij was. Dus ze had zichzelf al wat te verwijten. En dat hoor je dan ook in dat verwijt dat ze de Heer Jezus doet. Heel onterecht. En dan geeft de Heer Jezus daar een antwoord op. Maar dan lezen we ook: en hij was zijn ouders onderdanig. Hij ging met hen mee, ondanks dat ze niet verstonden waarom hij daar in de tempel was. Ondanks dat zij dat onterechte verwijt deed. Hij was hen onderdanig. Hij respecteerde hen. Er was zelfs geen innerlijk verzet. En zo staat er dan ook in het verloop van Lucas 2, dat hij toenam in genade bij God en bij mensen. En als je dat probeert zo voor jezelf na te gaan, hoe de Heer Jezus geleefd heeft, ook als kind en ook als puber, dan heeft hij dat zonder zonde gedaan. En wij kunnen wel eens al mopperend, misschien in jezelf, dat je vader en moeder dat niet hoort, of dat je alleen maar denkt. Maar de Heer Jezus heeft dat nooit gedaan. Er was zelfs geen innerlijk verzet. Als Jozef wat aan hem vroeg, dan was hij gehoorzaam. Ja, vader, ik zal het doen. En als moeder Maria hem iets opdroeg, dan mopperde hij niet, dan keek hij haar niet boos aan, dan zuchtte hij niet van: moet dat nou echt? Hij was gehoorzaam, hij was hen onderdanig. En zo heeft dit volmaakte kind, gemeente, ook aan het 5e gebod volmaakte gehoorzaamheid betracht. En daar mogen de kinderen vandaag en de jongeren toch echt wel een voorbeeld aan nemen. Eer uw vader en uw moeder. Dat is het woordje eren, die innerlijke gezindte. Gehoorzaam zijn. Liefde en trouw bewijzen wordt er dan ook nog gezegd. Liefde en trouw bewijzen. Dat zal ook zeker bij het ouder worden steeds meer gestalte gegeven moeten worden. En dat je echt wel eens mag bedenken wie je ouders, wie je moeder ook met name voor je is geweest. Zeker als je zelf kinderen gaat krijgen, dan ga je dat steeds meer beseffen. Wat een zorg dat je om je kinderen hebt. De uren en de dagen en de weken en de maanden dat je ze verzorgt. Eigenlijk begint het al veel eerder, zeker voor de moeders die dat kind dragen onder het hart. En we mogen diep respect hebben, gemeente, voor de zwangere vrouwen, voor de moeders onder ons. Als je kijkt wat er op dat lichaam afkomt, alle veranderingen. Als je kijkt naar de pijn en de moeite waarmee de kinderen geboren worden. Als je alle uren optelt dat onze moeder ons verzorgd heeft, ons verschoond heeft, ons gevoed heeft. En zeker ook de vaders die daar hun aandeel in hebben gehad. Maar als je dat zo eens allemaal bij elkaar optelt. Je moeder, die je zo trouw verzorgd heeft. Die je met haar liefde, de liefde van haar hart gedragen heeft. Opgevoed heeft. Ook toen je ziek was. De nachten die ze bij je gezeten hebben. Alles opgeruimd. Als je alles ondergespuugd hebt. Al die zorg. Alles wat ze in liefde voor je gedaan hebben. Dan mag dat zeker bij het ouder worden wel eens herinnerd worden. En hen dan ook liefde en trouw bewijzen. Dat mag zich vertalen in wederliefde. Zeker als die mensen oud geworden zijn. Dat je ze trouw bewijst. En in dat opzicht, gemeente, dan moeten we elkaar daar toch aan herinneren. Als we nog een vader mogen hebben, als we nog een moeder mogen hebben, of beiden. Een opa of een oma. Dat je ze niet vergeet als ze oud worden. Dat je ze niet aan hun lot overlaat. Dat het niet af en toe eens even een bezoekje tussen neus en lippen door zal zijn. Maar dat je ze trouw bewijst. En trouw bezoekt. En je liefde geeft, de wederliefde. En daarmee hen verzorgt en onderhoudt. Omdat je gedachtig bent aan wie zij voor je geweest zijn. Ook als ze misschien in hun gedachten zo verward zijn geworden dat ze je nauwelijks meer herkennen. Dat de Alzheimer alle herkenning weggenomen heeft. En dat je eigenlijk je moeder of je vader al kwijt bent. Maar dan wordt er toch gevraagd hen liefde en trouw bewijzen. En ook een onderdeel gemeente, als er dan misschien wel eens dingen fout zijn gegaan in het verleden. En dat zal voor de ene misschien soms jaren al geleden zijn. Maar dat je het toch probeert om het wel eens tegen je vader of tegen je moeder te zeggen. Vader, ik heb toen en toen dat en dat gedaan of gezegd. Wilt u me dat vergeven? Moeder, door mijn gedrag hebt u wel eens verdriet gehad. Wilt u het me alstublieft vergeven? Je ouders bedanken ook als ze oud geworden zijn. Vader en moeder, wat hebben we het goed gehad thuis. Er zijn er ook onder ons die in dat opzicht een schuld met zich meedragen. Die geen ouders meer hebben. Maar die later tot de erkenning moesten komen dat ze hun ouders, hun vader of hun moeder of beide veel verdriet hebben gedaan. En die het als een kruis met zich meedragen, dat ze dat nooit meer tegen hun ouders kunnen zeggen. En daarom, als wij nog ouders mogen hebben. Eer ze, respecteer ze, heb hen lief, bewijs hen trouw, heb geduld met hun zwakheden. Maak goed wat in het verleden misgegaan is. Vraag vergeving om dingen die je verkeerd gedaan hebt. Wees dankbaar voor de dingen die je van je ouders hebt meegekregen. Want als je ze niet meer hebt, dan verlang je nog wel eens dat één moment dat je nog eens even ze zou kunnen vasthouden. Nog even tegen ze kan zeggen, ik hou van u. Eer uw vader en uw moeder. Met rechte liefde en trouw. En de plaats geven en het gewicht toekennen die de Heere hen gegeven heeft. Want de Heere gemeente let nauw op ons gedrag ten opzichte van onze ouders. Er staan allerlei concrete aanwijzingen in het woord die ons laten zien dat de Heere heel scherp oplet hoe wij spreken tegen onze moeder. Hoe wij ons gedragen ten opzichte van onze vader. Als wij onze ouders ongehoorzaam zijn, zo staat er ook in die Mosaïsche wetten, dan zijn we des doods schuldig. Wie zijn vader of zijn moeder slaat, zo staat er in Exodus 21. Nou, wie van ons heeft dat wel eens gedaan? Je moeder een mep gegeven. Je vader een klap gegeven. Uit boosheid, uit woede. Met minachting je vader of je moeder behandeld. Uitgescholden. Wat zegt de Heer bij die constatering? Wie zijn vader of moeder slaat, die zal zekerlijk gedood worden. En zo staan er heel veel van die concrete aanwijzingen in het woord. Dan kun je niet zeggen, maar dan kun je wel zeggen misschien, ja, maar dat was het Oude Testament en dat was het oude Israël enzovoorts. Nou, dat laat inderdaad, als het gaat om de burgerlijke wetten, dan is dat inderdaad iets wat voor het oude Israël in die theocratie met name een plaats had. Dat kunnen we niet zo één op één meer overzetten natuurlijk, zeker niet als het gaat om de doodstraf. Maar al zijn dan die burgerlijke wetten niet zo één op één meer van toepassing, de God die deze burgerlijke wetten gegeven heeft, die is nog steeds dezelfde. En zou zijn gezindheid, zou de reden en de oorzaak waarom hij dat zo scherp heeft gesteld in het Oude Testament veranderd zijn? Trouwens, in het Nieuwe Testament wordt er eigenlijk in eenzelfde soort lijn gesproken. In de Timotheusbrief zegt Paulus dat mensen die doodslagers zijn, dieven, hun ouderen ongehoorzaam, die staan dus ook in het rijtje. Niet alleen de moordenaars en de dieven en de overspelers, maar ook degenen die hun ouderen ongehoorzaam zijn, die zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Dus in dat opzicht, gemeente, is de Heer niet veranderd. En denkt hij niet anders over dit vijfde gebod dan dat hij dat deed in de tijd van Exodus? En juist ook in dit opzicht, gemeente, dan is het zo nodig dat wij ook ons afvragen, en waarom heeft de Heer nou dit gebod gegeven? Wat is nou de reden dat hij dit gebod geeft? Hij zoekt toch ook het goede, hij zoekt toch ook mensen daarin te bewaren. Hij zoekt dat mensen, dat kinderen en dat vader en moeder in een band van liefde met elkaar opgroeien. Dat dat in de vreze des Heren gebeurt. Hij wil niet dat een gezin door haat en door nijd geregeerd wordt. Hij wil niet dat er allerlei opstand en allerlei geweld is in een gezin. Hij wil niet dat vaders en moeders hun kinderen tot toorn verwekken. Hij wil niet dat kinderen hun ouders tot toorn verwekken. Hij zoekt liefde, hij zoekt rust, hij zoekt vrede. En daarom komt dit ook in de vorm van een gebod tot ons. Hij zoekt mensen te bewaren en te behouden. Het is recht, zo zegt hij. Het is het recht van God om dit te eisen, omdat hij het goede met de mens voor heeft. En kinderen mogen ook nog eens bedenken dat als zij worden opgevoed en als ouders allerlei regels in het huisgezin hebben, dat het ook nog te maken heeft met de belofte die ze afgelegd hebben bij het doopvond. Om hen op te voeden in de vermaning des Heren, om hen op te voeden in de voorzijde leer. Een belofte waarop de Heren ook nog eens terugkomt. Wat heb je met de opvoeding van die kinderen gedaan die ik je gegeven heb? Wat heb je met je belofte gedaan? Heb je ze opgevoed bij het woord? De norm van de wet? Heb je ze gestraft met die goede straf in overeenstemming met het woord? Of heb je ze in de gestalte van een Eli niet eens zuur aangezien? Heb je de roede gespaard? Dan staat er ook weer zo'n scherp woord in de Spreuken. Dan zegt koning Salomo daar: wie de roede inhoudt, die haat zijn zoon. Dat zul je misschien niet bewust doen. Ik denk niet dat Eli zijn zonen Hofni en Pinahas gehaat heeft. Zoals een mens bijvoorbeeld een vijand kan haten. Dat hij hem het licht in zijn ogen niet gunt. Zo zal dat Eli niet, zal dat bij Eli niet geweest zijn. Maar doordat hij hem niet zuur heeft aangezien, heeft hij hem toch gehaat, zegt Salomo. Want hij heeft niet het goede voor die zonen gezocht. En het bleek uiteindelijk ook wel in het einde van deze twee kinderen dat ze niet gehoorzaam zijn geweest aan Eli, tegen God in opstand kwamen. Dat heeft erin geresulteerd dat ze omkwamen in hun zonde en voor eeuwig verloren zijn gegaan. En daarom, wie zijn zoon lief heeft, die kastijdt hij ook. Met het oog op het eeuwige behoud. Die laat je niet zomaar gaan. Dan zeg je niet van: nou, ik heb het gezegd en dan moet hij het zelf maar uitzoeken. Nee, je zult ermee spreken, je zult ermee praten, je zult er ook een straf bij zoeken. Omdat die kinderen leren zullen om te gehoorzamen. Want de diepste drijfveer ook achter dit gebod, gemeente, dat is de zaligheid. En dat zien we ook in die belofte die u erbij gegeven is. Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Dat staat er ook niet zozeer in de uitleg in de catechismus. Maar er is er al een uitleg natuurlijk van te geven. Wat betekent dat? Dat de eerste gebod met een belofte. Uw dagen verlengd worden. Houdt dat in dat ieder gehoorzaam kind een lang leven leidt? Dat je dat dus kunt zien als iemand 80, 90, 100 jaar oud wordt. Dat je dus de conclusie kunt trekken. Nou, dat is dus een gehoorzaam kind geweest. En dat alle kinderen die jong sterven, of mensen die de leeftijd van de 30 niet eens halen, dat je dat moet zien als een straf van God. Ze zullen misschien wel in hun jeugd ongehoorzaam zijn geweest en daarom wordt deze belofte niet vervuld. U voelt wel aan, gemeente, dat kan de uitleg niet zijn van deze belofte. Er staan immers genoeg voorbeelden van in de schrift. Denk alleen al aan het kind van Jerobeam, die niet ouder is geworden dan 10, 11, 12. Maar waarvan getuigd wordt dat er iets goeds voor de Heere in gevonden werd. Het was een godvrezend kind. In een goddeloos gezin overigens. En dat kind dat zal zijn ouders gehoorzaam zijn geweest. Het wordt ons beschreven. Een dochtertje van Maarten Luther bijvoorbeeld. Leentje, zo heette ze. En Maarten Luther die beschrijft dat kind, dat werd 12 jaar en toen stierf het aan een ernstige ziekte. Dat hij er zoveel verdriet van had, want dit kind dat was zo gehoorzaam, altijd lief. Daar heeft hij nooit over ingezeten. En toch is dat kind maar 12 geworden. Dus dat kan de uitleg niet zijn van deze belofte. Allereerst moeten wij natuurlijk wel dit gebod zien staan in die context van het oude Israël. Dat dit, zo zeggen de verklaarders, allereerst betrekking heeft op het volk van Israël. Dat de belofte kreeg bij de gehoorzaamheid aan dit gebod. Dat ze in het land, in het beloofde land, zouden kunnen en mogen leven. Dus het heeft betrekking op de belofte met betrekking tot Kanaan. Want toen ze dit gebod kregen, leefden ze nog in de woestijn. De belofte werd gericht voor Israël op dat beloofde land. Maar ook deze dingen, gemeente, hebben hun vervulling in de Heer Jezus Christus gekregen. Ook deze belofte. De Heer heeft het toch niet voor niks gezegd. Dat er zegen te verwachten is in de gehoorzaamheid aan zijn geboden. En dan mogen we ook de lijn trekken naar dat grote, naar dat meerdere Kanaan hierboven. Dat wie de Heere mag vrezen, wie zijn ouders mag vrezen, lang zal leven, eeuwig zal leven in dat eeuwige Jeruzalem, in dat nieuwe Kanaan hierboven. Het gebod van de Heere is dus duidelijk en de belofte van de Heere is ook duidelijk. Er is loon in de gehoorzaamheid aan Gods geboden. En daarom, Heer, gemeente, is er ook in dit opzicht een prediking nodig bij dit gebod. En zijn er ook allerlei die concrete aanwijzingen die de Heere ook in dit gebod aan ons gegeven heeft. Maar ook, gemeente, de ontdekking aan de schuld die er op dit gebod ligt. Want ook in dit opzicht is er toch ook niet alleen bekering nodig bij deze of gene, maar is er toch ook vergeving nodig. Want de Heere zegt ook met betrekking tot dit gebod: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat je je leven eens nagaat. Ook met betrekking tot dat vijfde gebod. Hoe ben ik geweest ten opzichte van mijn vader en mijn moeder? Hoe ben ik geweest in de goede leer die ze mij voor hebben gehouden? In de straf die ik verdiend heb? Hoe ik gedacht heb over mijn vader en moeder? Hoe ik geleefd heb in dat ouderlijke huis? Is het dan in ieder van ons niet nodig dat er ook in dit opzicht vergeving komt? Voor die tijd dat ik nog thuis woonde, toen ik 5 jaar was, of toen ik 15 was. En dan kun je misschien zelf wel de situaties nog herinneren waarop je de bedroefde blik van je moeder zag omdat je iets gedaan had of iets gezegd had waar ze verdriet van hadden, wat inging tegen die goede leer, de ongehoorzaamheid, de harde woorden die sommigen misschien gesproken hebben. Dan is het ook in dit opzicht gepast, gemeente, dat we net als David zeggen: sla de zonde toch nimmer gaar, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in genaag. En dan komen we, gemeente, uiteindelijk toch weer uit bij die gehoorzame Zoon van God. Die niet alleen in zijn leven volstrekte gehoorzaamheid aan zijn eigen hemelse Vader heeft betoond. Die wel bad: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. En die ons niet alleen een voorbeeld gegeven heeft, hoe hij als kind zijn vader, zijn stiefvader Jozef gehoorzaam is geweest, maar ook zijn eigen moeder Maria gehoorzaam is geweest, met hun zwakheden geduld heeft gehad. Maar die bovenal volmaakt, gewillig, gehoorzaam geweest is in het doen van de wil van zijn hemelse vader. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Zijt uw ouderen gehoorzaam in de Heer, in en door het geloof dat ons verbinding geeft aan die tweede persoon van het goddelijke wezen, die God gezonden heeft om de wet te vervullen, om de geboden te gehoorzamen. En zo mijn onreinheid, waarin ik ontvangen en geboren word, bedekt. En is dat juist, gemeente, in het leven der genade niet een steeds grotere zegen en een steeds grotere genade? Die bedekking ook van de schuld. Ook in het leven der heiligmaking. In de waarachtige dankbaarheid, want daar gaat het ook hier in dit deel van de catechismus over. De waarachtige dankbaarheid. En dan is die dankbaarheid, gemeente, toch iets dat we bijvoorbeeld wel kunnen vergelijken met als het gesneeuwd heeft. Kan het zo zijn dat als er 's ochtends zo'n prachtige witte laag sneeuw ligt op de straat en in de tuin, nou, als iedereen weer wakker wordt en als het leven weer doorgaat, dan zie je dat er overal voetstappen in komen te staan, auto's rijden weer daaroverheen, het wordt één grote modderbende. Nou, dat is de heiligmaking. Vanochtend hebben we het meer over de rechtvaardiging gehad. Dat de Heer Jezus Christus zijn bloed gegeven heeft. En dat Paulus kan zeggen, wij hebben vrede met God. Door het geloof in de Heer Jezus Christus, we zijn gerechtvaardigd. En dat de Heer dan die zonde maakt als een witte sneeuwlaag in je leven. Dat hij geen zonde meer ziet in zijn Jacob en geen ongerechtigheid in zijn Israël. Maar dan komt het leven. En dan staan er die vuile voetstappen op dat prachtige witte sneeuwkleed. En als je dan zo je leven overkijkt, en als je dan zo elke dag eens overziet, dan zie je daar tot slot, voordat je gaat slapen, al die modderstappen staan. De heiligmaking, gemeente, dat is niet een zaak van steeds mooier en steeds witter en steeds beter. Maar als je dan 's ochtends weer op mag komen, ook in het rijk van de natuur, en je ziet dan daar weer zo'n nieuwe laag sneeuw op liggen, die al die zwarte voetstappen bedekt, dan krijgt die bedekking van de Heer Jezus Christus ook steeds meer waarde. Ook in de overtreding van de geboden, wat krijgen we hem dan steeds meer nodig? Niet alleen tot rechtvaardiging, maar ook tot heiligmaking, tot een waarachtige dankbaarheid. Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Terwijl we elke dag weer vergeving moeten vragen. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Dat laat David ook zien. En dat is toch ook een teken van de vrezen des Heren. Nou heeft de Heere mij de zonde wel vergeven. Maar nou kan ik ze mezelf niet vergeven. En dat je wel eens met schaamte terugdenkt aan hoe je vroeger bent geweest. Wat je niet meer goed kunt maken. Wat je wel in de uitstorting van je hart voor Gods aangezicht kan neerleggen. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid de ere te geven. Amen.
Thank you.
samen de Heer nog danken en bidden. Heer, zo hebben wij vanuit onze oude belijdenis stilgestaan bij de uitleg van het vijfde gebod. Dat gij toch een plaats hebt gegeven in uw heilig en onfeilbaar woord, met allerlei praktische aanwijzingen, beloften en bedreigingen. En ook dit hoort bij de raad Gods, zoals u die ons bekend hebt gemaakt. En ook dit hoort volgens de kerk der vaderen ook bij de uitleg en bij de verkondiging die aan de gemeente moet worden voorgehouden. En heren, dan weet u volmaakt hoe het in onze harten is. We hebben geluisterd en we hebben de dingen gehoord. En geef dat we het als uit uw mond mochten horen. En als er zijn die nog eens met hun ouders moeten spreken, of als er kinderen zijn, als er ouders zijn die nog eens met hun kinderen moeten spreken, laat het mogen geschieden, Heere, voordat de dood dat onmogelijk maakt. Als er vergeving ontvangen moet worden voor zonden die er ook in dit opzicht nog liggen, Heere, dat u ook ons op de knieën zou willen brengen met David en de zonde van onze jonkheid of wat ouder ons zo onmogelijk maakt dat we het niet meer voor ons kunnen houden, maar dat we het kwijt moeten in de binnenkamer, maar ook aan de mensen om ons heen, voor zover dat dat nodig is. En wilt u ons, Heere, gehoorzaamheid leren, ook uit het voorbeeld, Heere Jezus, dat u gegeven hebt. En geeft u ons zo een gezinsleven, als we dat mogen hebben, een omgang met onze naasten, vanuit de vreze des Heren, waaruit toch de vrede en de eensgezindheid geboren mag worden. Want wat vree heeft elk die uw wet bemint, ze zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Heren, vergeeft u genadig al het zondige, ook met betrekking tot dit gebod, als ouders, als kinderen. En wilt u zo, Heren, ons brengen op de plaats waar we moeten zijn, aan de troon van uw genade, hangend aan de hemel, om uw gunst, om de verzoening van onze schuld. Heren, wees u met ons het verdere van deze avond. Wilt u ons nabij zijn, ook in de week die we begonnen zijn, in alle dingen die er op ons afkomen, de vaders en de moeders in de gezinnen, de kinderen op school, de jongeren in de studie of het werk, gedenk aan de alleengaanden, gedenk aan hen die in bijzondere zorgen en moeite zijn, om zichzelf of om anderen, die onderzoeken moeten ondergaan, behandelingen, uitslagen verwachten. Wees met ons ook in het kerkelijke leven, in het ambtelijke leven, dat ons toch ook soms voor dilemma's stelt, voor zorgen, voor problemen. Ook in de gemeente waar wijsheid voor nodig is, waar liefde voor nodig is, waar de vreze des Heren voor nodig is. Er kan zoveel aan de hand zijn, Heren, waar de gemeente niet van af weet. Maar geef dat we ook biddend om onze ambtsdragers mogen heen staan, Heren, om ze ook zo uit uw hand te ontvangen dat ze ons tot zegen en tot nut mogen zijn. Wilt u met ons zijn en ons ook volgende week hier weer bij elkaar brengen. Ook als onze vriend en broeder dominee Kivitan hier het woord mag bedienen, stel ook hem dan in staat en stel hem tot een zegen. En ons ook in Katwijk, als we daar ook ons kleinzoontje mogen dopen. Heren, geef ook daar een gezegende rustdag. Heren, vergeeft u genadig het verkeerde en het zondige dat ons heeft aangekleefd, ook in de kerkdiensten. En bewaar ons allen voor een onverwachte en onverzoende dood. Sterk ons in alle dingen, ook als er nog een begrafenis volgt. En hoor onze gebeden uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 127, het derde vers. Zo gaat het elk, dien God bemint. 147, vers 3, 27. Thank you. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.